Iedereen
Dank u wel
plaats.
Allemaal. Nou, het is best leuk, hè, de begroting op je verjaardag. We gaan kijken hoe die gaat. Als eerste, een begroting gaat over heel veel onderdelen. En ja, die gaat over stenen. Want ja, een nieuwe lelie hebben we nodig. En we willen allemaal bouwen. Als ik iets hoor, dan is het wel woningen en bouwen. Dus dat willen we eigenlijk allemaal. Maar beste mevrouw van de SP, we doen toch ontzettend veel ook voor mensen. 120 miljoen van de begroting gaat gewoon over het sociaal domein. En we investeren daar ook extra in. We trekken het minimabeleid op van 110% naar 130% van het inkomen. Waardoor we veel meer kunnen doen voor werkende armen. Een groeiende groep binnen de mensen die het moeilijk hebben. Dus we zien wel degelijk wat er speelt in Hilversum. En ja, we hebben een discussie over de indexering op de subsidies. Maar laten we wel wezen, er is een miljoen structureel bijgekomen voor welzijn. Want dat geld was er alleen in 2018 en 2019. En we hebben nu de inzet op extra opbouwwerk, maatschappelijk werk, sociaal verbinders, sociaal-juridische dienstverlening, versterkt. Structureel staat het erin. Ja, die index, die lossen we ook op samen met Versa. Wordt u over geïnformeerd. Maar ik wil toch even duidelijk maken dat het beeld dat wij alleen met stenen bezig zijn, ja, dat is een beetje, mag wel een beetje breder. Dank u wel.
Mogen wij.
Voorzitter, dank. Maatschappelijke opvang, Quintus. Dagelijks meer, of wat is het, wekelijks, maandelijks meer dan structureel 30 daklozen. Terwijl we 24 plekken hadden, moeten bedelen om geld. Versa moet zich zorgen maken. Gesubsidieerde organisaties, Globe, de Forstin. Noem er nog eens een paar. Het MCO, daar hadden we ook geld nodig om salarissen te betalen. Zonder moeite kwam er 2,5 ton op tafel. Sterker nog, de raad wist het niet eens. En waarom is het nu zo moeilijk om te zeggen, voor dit college, dat we het niet doen? Kijk, ik wil nog wel meegaan als we zeggen, we gaan de salarissen van Stichting City Marketing korten. Of van het Stadsfonds gaan we geld weghalen. Vind ik prima. Daar zit geld, daar kan geld vandaan komen. Maar waarom gaan we investeren in twee jongere werkers in het centrum? En dan moeten we terug horen, ja, die salarissen. De kranten staan vol met zorgmedewerkers. We zetten een project op, het arbeidsmarktbeleid zorg. Gaan we investeren. Waarom doet u dat dan? Waarom zegt u niet gewoon als college, goh, we moeten die indexatie op de sociaal-maatschappelijke organisaties stoppen? Daar zitten namelijk cao-lonen aan vast. Stichting City Marketing heeft misschien wel helemaal geen cao. Hoeven helemaal niks te indexeren.
Het is bedoeld dat u een korte interventie heeft en dan mevrouw Kalk ook nog. Van, gaat u gang.
Nou, ik wil nog een vraag stellen.
Oh, toch wel.
Ja, ik maak even een opsomming van wat er allemaal gebeurt.
Ja, dat begrijp ik. Maar dat hebt u in uw eerste termijn ook al gedaan. Gaat uw vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wil het college nog overwegen om dan de sociaal-maatschappelijke organisaties in ieder geval de indexatie eruit te halen? Nu, vandaag.
Mevrouw Walters.
Nee, wij gaan niet aan de indexatie tornen vandaag. Dat heb ik ook in de commissie ook verteld. Maar dat we, en daar bent u niet blij mee. En dat snap ik best wel. Maar ik wil het beeld dat u oproept dat wij alleen iets in stenen doen. En dat we alleen maar met de stedelijke ontwikkeling bezig zijn. Dat wilde ik even nuanceren. En ik denk niet dat wij vanavond tot een overeenstemming komen wanneer het volgens u genoeg is en volgens mij genoeg is. En ja, daar zit een verschil van inzicht. Maar dat wil niet zeggen dat wij alleen in stenen investeren.
Nog een aanvullende vraag.
Voorzitter, dank. Als je al het geld wat we hebben weggeven aan City Marketing, Stadsfonds, het stoppen in een stedelijke reserve, daar je tafelzilver in stopt, vervolgens zoveel geld buiten de handen van de raad houdt, dan kan je wel constateren dat het niet naar mensen gaat.
Oké. Mevrouw Kalk, Partij van de Arbeid.
Goed, het blijft altijd een kunst, hè, die knopjes. Wethouder, als ik u net goed heb beluisterd, zei u dat er een miljoen extra gaat naar zorg. Klopt dat?
U heeft zelf met de agenda WMO vastgesteld dat dat geld een miljoen structureel verhoogd wordt om dus de uitbreiding van jongerenwerk en opbouwwerk enzovoort.
Nou, Daar gaat precies mijn vraag om, want u zegt heel makkelijk, er komt een miljoen bij voor welzijn en zorg. We hebben inderdaad heel veel geld opgeplust voor welzijn en zorg, daar staan we ook volledig achter. Maar we hebben dat ook vooral opgeplust voor de capaciteit op het sociaal plein. Hoe is de verhouding tussen oplussen voor de uitvoeringscapaciteit en oplussen van de capaciteit voor de ambtelijke organisatie?
Mevrouw Walters.
U weet dat wij 6 ton hebben geïnvesteerd in de ambtelijke capaciteit van het sociaal plein. Daar hebben we het al lang over gehad. Dat gaat over een grote afdeling die duizenden inwoners van ons helpt per jaar.
En dat is nou precies het punt, mevrouw Walters. 6 ton voor het sociaal plein en de ambtelijke capaciteit is geen 6 ton voor welzijn, is geen 6 ton voor opbouwwerk en is geen 6 ton voor andere vormen van welzijnswerk.
Mevrouw Walters, gaat u verder.
Nee, dat staat los van elkaar. Dus u zegt dat het in elkaar schuift, maar dat is niet zo. Daar hebben we het vorige raadsvergadering over gehad.
De heer Jaarsma, nog een vraag.
Ja, het knopje zit ergens anders. Eind 2018 heeft u een uitvoeringsovereenkomst met Verza gesloten. Die juist op dat onderwerp ziet wat ons zo aan het hart gaat, namelijk dat wijk- en buurtenbeleid. De CAO-lonen zijn fors gestegen in 2019 in de welzijnssector. Dat zijn direct meer uitgaven voor Verza. Is daarmee de uitvoering door Verza van die uitvoeringsovereenkomst met de gemeente in gevaar gekomen? Of was daar dringend behoefte om daar toch wat te compenseren?
Mevrouw Walters.
Laat ik even ingaan op Verza, want dat is een thema wat leeft. Doordat we gesteld hebben, wij gaan niet indexeren, is er voor een klein deel minder budget bij Verza als je het vergelijkt met de CAO-lonenopstijging. Ze krijgen evenveel geld als vorig jaar, maar door de stijging van kosten is er iets minder geld voor de taken. Daarvoor zijn we gewoon concreet gaan kijken hoeveel uur werk wordt er in welke wijk besteed. En wij hebben ook met gesprekken in de wijk, waar de wijkwethouders ook bij betrokken zijn, gekeken wat zijn nou de prioriteiten voor verschillende wijken. We hebben met Verza gekeken wat kan slimmer, wat vinden wij dat eigenlijk op het budget van Verza hoort of hoe we dat anders kunnen inrichten. Dus wij zijn daar flink mee aan het puzzelen en ik leg dat binnenkort aan het college voor. En dan stellen wij de subsidiebeschikking vast samen met een nieuwe uitvoeringsovereenkomst, want die stellen we elk jaar vast. Onze intentie is nog steeds, zoals wij in de agenda WMO Welzijn hebben gezegd, om zoveel mogelijk voorzieningen in elke wijk te hebben. Maar je kan best een beetje kijken hoe dat verdeeld is en of dat past bij het aantal inwoners en de situatie in de wijk. Als wij die beschikking hebben gemaakt.
Ja, is maar nog.
Ik begrijp u goed dat u dus in december een uitvoeringsovereenkomst vaststelt en dat u eigenlijk in de zomer van het jaar waarvoor die is bedoeld alweer gaat praten over de bezuinigingen op die uitvoeringsovereenkomst.
Zoals het beleid nu is, gaan we dan inderdaad weer praten over de indexatie. Maar het kan ook zijn, en dat wil ik u nogmaals meegeven, dat u besluit om extra te investeren in bepaalde taken. En waarom wijs ik daar nog een keer op? Volgend jaar hebben we €120.000 extra voor jongerenwerk. Die is niet structureel. Dat is het enige niet structurele ding. Dus als u zegt...
Mevrouw, u dwaalt af. Maar. Er is een uitvoeringsovereenkomst vastgesteld, expliciet voor dat wijk- en buurtgericht werken en die zeg maar sociale basisinfrastructuur. Daar vraag ik heel expliciet naar. En uit uw toelichting maak ik op dat u zegt van ja, en als er dan door allerlei CAO-ontwikkelingen minder geld is, dan gaan we puzzelen om dat binnen dat extra uitgaven aan lonen weer binnen het budget te laten passen. Dat is de facto dus een bezuiniging op uitvoering.
We moeten kijken welke taken we prioritair vinden en die zetten we door. Ja, dat zit een beknibbeling op taken in. Dat klopt.
Mevrouw Kalk.
Dat zijn de kaders die wij samen hebben vastgesteld in deze raad.
Mevrouw Kalk.
Waar niet iedereen het mee eens was overigens. Maar dat even tezijde. Als ik u net goed heb begrepen, zei u net dat de bezuiniging op Verza niet verder gaat dan het niet initiëren. Dat is dus niet in overeenstemming met het verhaal van Verza dat er 3 ton wordt bezuinigd. Welk verhaal is waar, mevrouw Walters?
Er zitten verschillende postjes in en ik ga dit echt niet in deze begrotingsvergadering elk onderdeeltje toelichten. Eind november stellen wij de subsidiebeschikking vast. Daar maak ik transparant wat er nou als te overbruggen bedrag was. En daar kunt u ook die raadsinformatiebrief en de subsidievaststelling kunt u bespreken in de eerstvolgende commissie als u dat agendeert. Dan kunnen we het daarover hebben. Als u zegt, hey, hier en daar is te veel geknibbeld. Wij willen meer investeren in opbouwwerk. Of wij willen meer investeren in maatschappelijk werk. Dan kunt u daar ook weer geld voor vrijmaken. En ja, dan weet u ook waar u op wil investeren. Okay. Het is niet zo dat beknibbelen altijd leidt tot tekort
Duidelijk.
Aan inzet.
Mevrouw Vreugdhiel nog.
Ja, dank u wel, voorzitter. Veronderstel dat het terecht is dat je op een gegeven moment denkt, we moeten bezuinigen. Dat kan. Die situatie kan zich voordoen. Maar dan is het een hele andere visie dat je zegt, we gaan gewoon niet indexeren. Of dat je zegt, we hebben eigenlijk geldtekort. Laten we eens eventjes naar deze organisaties gaan kijken of daar misschien taken zijn die we kunnen schrappen. Die misschien niet helemaal wettelijk zijn, die wel leuk en aardig zijn, maar misschien wat er misschien af moet. Dat getuigt van een andere visie als dat je zegt, we gaan gewoon indexeren. Wat heeft nou gemaakt dat u voor de visie hebt gekozen indexeren en niet, we gaan eens eventjes naar die taken kijken.
Mevrouw Walters.
Dat is bestendig beleid. Dat is al jaren zo. Dat is elk jaar vastgesteld in deze raad. In elke begroting. Dus het is niet iets nieuws, iets bijzonders. Dit doen we elke keer zo. En ik heb in de commissie uitgelegd dat we dat doen, omdat daarmee de budgetten niet geïndexeerd worden. En dat houdt ons als wethouder sport en cultuur en welzijn scherp om te kijken, dat budget heb ik, maar aan welke organisatie ga ik het nou voor wat geven? Dus het automatisme om te verlengen en het CAO erop en klaar, dat hebben we niet. Dat houdt ons scherp en dat houdt de organisaties ook in gesprek met ons over wat wij nou het belangrijkst vinden. Dat is de reden waarom we deze systematiek hebben. Maar nu is er ook een motie ingediend om hierover te praten. En ik denk, ja, laten we dat dan doen.
Oké, duidelijk.
Dus de motie...
Wou je nog op dit punt een nieuwe vraag stellen, mevrouw Verwij?
Voorzitter, ik wilde graag meneer Jaarsma wat vragen. Want we zijn hier tenslotte in de gemeenteraad. Dus ik dacht, ik ga ze bij mijn collega's informeren hoe dat nou precies zit. Mevrouw Den Daas die loopt niet zo heel erg warm voor die indexatie. En meneer Jaarsma die staat hier te betogen dat we ons toch ernstig zorgen moeten maken over de cao-lonen en hoe dat in elkaar zit met de indexatie. Kunt u mij uitleggen hoeveel bezorgder u bent als mevrouw Den Daas, meneer Jaarsma?
Meneer Jaarsma.
De motie heeft een dictum, daar heeft mevrouw Nendaas aan gerefereerd. In de tekst van de motie wordt volgens mij duidelijke overweging aangegeven dat zeker in tijden van hoogconjunctuur het redelijk en billijk is als wij het indexatiebeleid heroverwegen. En daarmee richten wij dus met die motie een verzoek aan het college om in die context met ons in gesprek te gaan. Twee, in de motie staat ook dat het aan de gesubsidieerde instellingen zelf is om hun budgetten in de gaten te houden, hun taken en middelen op elkaar af te stemmen. En overigens, dat als er sprake is van mogelijke bezuinigingen, et cetera, dat in gesprek met de gemeente moet gerekend worden naar de prestaties die ze voor dat geld kunnen leveren. Nou, in dat geheel heeft het college een primaire verantwoordelijkheid, maar zijn wij als raad, denk ik, kaderstellend bezig om te zeggen van, hey, in deze tijden, jarenlang nullijn gehad, wij ook als gemeente. Economie gaat hard vooruit, budgetten groeien. Nou, daar moeten we misschien op een andere manier naar kijken dan we in de afgelopen pak een beetje 10 jaar hebben gedaan in het non-indexatiebeleid.
Ja,
voorzitter. Meneer Jaarsma, als de taken nou groeien, bijvoorbeeld bij de maatschappelijke opvang Quintus, de dak- en thuislozenopvang, dan hebben ze meer geld nodig. Op het moment dat er schreeuwend tekort is aan mensen in de zorg en de lonen zijn misschien niet hoog genoeg, moeten we dat compenseren. En dat doen we voor andere organisaties wel. Waarom gaat u er nou zo mee akkoord? Van nou, oké, we stellen de kadernota vast, toen ben u akkoord gegaan. Nu gaat u straks de begroting vaststellen. Gaat u weer akkoord met die indirecte taakstelling? En niet alleen voor Versa, maar nog veel meer organisaties, ook die voor uw partij van belang zijn. Culturele organisaties, allerlei organisaties worden gekort. Waar gaat dat geld heen, van die taakstelling? Dat staat nergens in de begroting, hè?
Nee, juist maar.
Het gaat over heel veel geld. Nou, waar denkt u dat dat geld heen gaat?
Nee, juist maar.
Op diverse plekken in de begroting wordt er geïndexeerd. Voor onszelf, maar ook voor organisaties die we subsidiëren of die geld van ons ontvangen. Dus het is helemaal niet zo dat er nul geïndexeerd wordt.
Voorzitter, dit klopt dus niet. De subsidieindexatie is een indirecte taakstelling op alle gesubsidieerde organisaties. Dus er staat inderdaad, voor de gemeente doen we het wel en voor de anderen doen we het niet. Dus het klopt niet wat u zegt. Het is niet eerlijk. Mevrouw Van Drogen had gelijk. Het klopt niet. Het is meten met twee maten. Het staat in de begroting, twee keer vastgesteld. En er zijn organisaties die het gewoon keihard nodig hebben. Omdat er personeel moet komen en omdat er meer taken zijn.
Ja, nog één keer en dan...
Dat ben ik met u eens. En vandaar deze motie.
Oké, duidelijk. Mevrouw Redmeijer nog, na aanleiding van de woorden van mevrouw Walters.
Ja, voorzitter, dan hoor ik de wethouder zeggen dat zij wel bereid is dat gesprek met ons als raad te voeren over die indexatie.
Ja, dat brengt me op de motie. Wat ik daar op wou zeggen is dat ik hem graag zo lees dat we dan eind het eerste kwartaal 2020, en zo zei mevrouw Den Daas het volgens mij ook, wel kijken naar verschillende mogelijkheden en wat dat zou betekenen. Dus dat we informatie bespreken, wat zijn verschillende scenario's, maar dat we de financiële keuze maken bij de kadernota. Want anders heeft u natuurlijk in maart niet een volledig beeld. En bij de kadernota heeft u wel een volledig beeld. En dan weet u ook, als u kiest voor bijvoorbeeld niet indexeren, heeft u daar dan geld voor en hoe dekt u dat dan? Integraal afwegen, dat willen we altijd. Dus als we het zo kunnen lezen, dan neem ik hem graag over.
Oké, duidelijk.
Ja, daar wou ik nog wel even over kwijt. Want wij hebben natuurlijk de opdracht aan u meegegeven dat dit de kaders waren, zoals we gesteld hebben. En die indexatie die niet plaatsvindt, geldt natuurlijk niet alleen voor Versa. Die geldt voor alle inkoop die we op dat gebied doen. En ik vind het heel vervelend om de laatste tijd heel vaak alleen maar Versa te horen. Want we hebben zoveel meer waar we die dingen inkopen. En iedere keer als de salaris omhoog gaan, wat natuurlijk goed is, want dat moet gewoon ook echt. Moeten we denken dat het rechtvaardig is dat we daar opnieuw naar kijken. Dus ik ben er blij mee. Okay.
Mevrouw Walters, gaat u verder.
Dank u wel. Dan ga ik naar de bijdrage van D66. En ik ga maar even gelijk naar de amendementen. Ik begin bij het amendement over Puig. Pak ik er even bij. Dat gaat over de Puig. Tekort wat we zien in 2020, daar hebben we 1 miljoen voor geraamd. En we hebben in de risicoparagraaf 2 miljoen opgenomen als risico met een risico van 50%. En dat is wat we vaak doen als we risico's zien, opnemen in de risicoparagraaf. En ja, als we hier meteen structureel een bedrag hadden opgenomen, welk bedrag ook, dan had het percentage lager geweest, dan hou je minder risico over. Dat is voorzichtiger, dat snap ik. Maar wat wij graag willen, is dat wij ook willen weten, welk bedrag moeten we nou opnemen? En wij willen dat ook graag integraal afwegen. Nu hebben we ook verteld, er loopt een onderzoek, en dat heeft wethouder Wolters gestart, om goed uit te zoeken of de ambities die wij geformuleerd hebben, 25% meer mensen aan het werk, of dat haalbaar en realistisch is. Want daar gaat het natuurlijk om. Hoe kunnen wij dit waarmaken en wat betekent dat dan financieel? Een bureau dat dat vaker onderzocht heeft bij gemeentes, die is daarmee bezig. Op basis daarvan kunnen wij concreet inschatten welk bedrag we eventueel in de komende jaren moeten opnemen. En laten we wel wezen, we hebben al eerder het ambitieuze bedrag naar beneden bijgesteld, omdat we zagen dat dat nodig was. Dus wij kijken echt wel wat er gebeurt.
Voorzitter.
Mevrouw Drogen.
De doelstelling 25% staat in het coalitieakkoord. We hebben het als raad voor de zomer vastgesteld. En u zegt nu dat u straks nog gaat kijken of dat wel realistisch is. Is dat niet een beetje gek?
Maar Walters.
Ik bedoel met realistisch, financieel realistisch. Hoe wij het berekenen en hoe wij het inschatten wat het opbrengt en hoe dat loopt, is dat realistisch? En kunnen wij dat ook aan? Ja?
Dank u wel.
Meneer Jaarsma.
Meneer voorzitter, mevrouw Walters maakt het nu al heel veel gekker. We hebben voor de zomer uitgebreid gesproken over de buigen en sociale zaken. En daarin hebben we nogmaals dat streefgetal van 25% meer uitkomst herijkt.
Ja.
Dus u zegt nu in feite van ja, dat hebben we allemaal gedaan zonder onderzoek. Dus u heeft het allemaal wel vastgesteld en ook financieel vertaald. Maar wij geloven er eigenlijk niks van als college, want we gaan het nog opnieuw onderzoeken. Het is een hele merkwaardige redenering. Nee, wat bedoelt u nou te zeggen?
Mevrouw Walters.
Wou jij even bij zeggen?
Wethouder Wolters.
Nou, daar ga ik natuurlijk graag even op in. We hebben natuurlijk voor de zomer de ambitieuze plannen voor werk vastgesteld. En daar hebben we inderdaad gezegd 25% coalitieafspraak extra mensen uit de bijstand. En dat is een realistische doelstelling en die gaan we ook wat mij betreft halen. Hè? Daar zet ik me in ieder geval met alle sterkte voor in. Wat wel het geval is, is dat wij natuurlijk te maken hebben met de buig. En de buig is een onvoorspelbaar bedrag. En wij willen kijken in hoeverre wij door kunnen rekenen hoe die 25% in onze begroting terecht gaat komen. En hoe die zich verhoudt tot de ontwikkelingen van de buig in den landen. En daarom hebben we gevraagd aan AIF van kunt u ons inzicht geven in de consequenties van deze doelstellingen en hoe wij die het beste kunnen vertalen in de sturingsmechanismen in onze organisatie. En daar loopt dat onderzoek naar. Dus het laat onverlet, de doelstellingen blijven gewoon staan, die hebben we vastgesteld, daar gaan we keihard voor, daar komen we binnenkort ook bij u op terug. En de financiële doorvertaling die treft u hieraan zoals die nu in de begroting zit met een risicoparagraaf.
Ja, juist maar eerst.
Ja, de eerdere woorden van mevrouw Wolters, daarin werd naar mijn gevoel wat verward, wat nu het niveau van de uitkering buig is en wat onze prestatie in de volle breedte in het departement sociale zaken is. In de begroting staat een post, geraamd voor 2020, 1 miljoen minder inkomsten buig. En die raamt u voor 2019, want die zit in de gecorrigeerde begroting die we volgende maand behandelen, en voor 2020. In de brief die het college hierover gestuurd heeft, wordt duidelijk gemaakt dat dat eigenlijk een onbeïnvloedbaar getal is. De parameters, de verdeelsystematiek, daar kunnen wij niet zoveel aan doen. En precies om die reden raamt u voor 2020 minder inkomsten van de buig, want in overeenstemming met het bedrag wat we dit jaar krijgen en volgend jaar krijgen. Dat is ook het bedrag wat wij naar alle waarschijnlijkheid en naar eer en geweten getrouw te ramen ook krijgen in 2021, 2022 en 2023.
Nou, dat klopt niet, want we krijgen telkens nieuwe buigbedragen van het Rijk. Dus ook de buigbedragen schommelen. Dus het is niet zo dat wij langjarig weten 1 miljoen. Dat is niet zo. En bovendien hebben wij de ambitie om meer mensen aan het werk te helpen. En ook dat beïnvloedt natuurlijk wat wij daaraan kwijt zijn. Dus dat schommelt. En dat is nu net het punt.
Ja, het saldo, dus wat wij tekortkomen of eventueel een overschot hebben op onze werkzaamheden rond de buig, of de uitvoering participatiewet, klopt. Dat is, als goed is, wordt dat saldo steeds minder negatief en zo. En dat schommelt wat, want dat hangt van onze eigen prestaties af en voor een stukje van de buig. Maar die uitkering buig is best heel stabiel over de afgelopen jaren. En die trend die nu is ingezet met de definitieve beschikking over 2019, die kun je zo doortrekken naar de komende jaren. En dat doen alle gemeenten in Nederland ook, behalve Hilversum. En dat is niet prudent begroten.
Mevrouw Redmeijer nog.
Ja, voorzitter, dank. Ik vind het juist heel goed als het college met beleid hanteert. Als je een ambitie hoog legt, dan moet je ook af en toe eerlijk kijken, doen we dat goed? En we gaan er nog steeds voor, hoor ik de wethouder zeggen. Dus dat vind ik wel heel goed. We moeten ook volhouden. En hoe we dat berekenen en wat de uitkomsten zijn. De wereld verandert elke dag. En wij geven kaders mee. En jullie hebben als college te dealen met die verandering. En dan moeten jullie ons van op de hoogte brengen. Want daar ben ik het met al mijn collega's eens. Als je gaat afwijken van de afspraken die we hebben gemaakt, moet je bij ons terugkomen. Maar ik ben er trots op dat jullie ook dingen durven te herzien en even opnieuw willen bekijken.
Dank u wel, mevrouw Wals. Gaat u verder.
Ja, dank u wel. Ja, het amendement wat nu voor ligt, dat zegt eigenlijk, laten we alvast een plukje van de septembercirculaire pakken. Ja, dat is eigenlijk niet zoals wij dat financieel met elkaar afgesproken hebben. De kadernota, daar betrekken we de meicirculaire nog niet bij. Dat komt pas bij de begroting. Daarna komt de septembercirculaire en die betrekken we weer bij de kadernota. En wat nu eigenlijk dit amendement zegt, is we pakken één regeltje uit die septembercirculaire. De rest niet. De rest verwerken we eigenlijk niet in de begroting. Dus ik stuur u een keurige brief hoe wij het impact van de septembercirculaire zien. En dat we die meenemen bij de kadernota. En u pakt er één regeltje uit om één ding te dekken.
En daar. Ik wil toch even de heer Jaarsma ondersteunen. We hebben ook mede ingediend. Het probleem is, wat u nu doet, is precies de andere kant belichten. Namelijk dat het allemaal wel weer eens mee kan vallen. In de zin van dat de vergoedingen mee kunnen vallen. Maar wat hier betoogd wordt, is dat het uitgavendeel, dat kun je gewoon voorspellen. Dit is gewoon doorrekenen wat er al de afgelopen jaren gebeurt. En dat doorzetten in de komende jaren, dat gaat niet veranderen. Dus ik begrijp niet zo goed wat hij nu probeert te betogen. Want volgens mij de uitgavenkant, dat is wat hier op papier staat, die worden gewoon structureel hoger.
Nou, wat ik probeer te betogen is dat dit amendement overbodig is. Want wij gaan berekenen wat het tekort is eventueel voor de komende jaren. Dat doen we zorgvuldig. En daar nemen we de gelden van de septembercirculaire bij mee. Maar dat doen we wel op een integraal moment, bij de kadernota. Want bij de kadernota hebben we de septembercirculaire, maar ook de ontwikkelingen rond WMO en jeugd. Ook de ontwikkelingen rond buig en misschien zijn er nog andere plannen, maken we integraal een afweging. Want nu even snel iets doen, omdat er toevallig één voordeeltje zichtbaar is. Dan sluit ik gelijk even aan, dat is een beetje misschien ingewikkeld, op de vraag van meneer Blok. Kunnen we niet standaard de meicirculair alvast bij die kadernota invrotten? Ja, natuurlijk is die gedachte er als een meicirculaire positief is. Maar wat nou als die negatief is? Dan heb je de kadernota bijna af. Een week later, voordat die naar de raad moet, krijg je een tegenvaller in de meicirculaire. Gaan we die dan ook alle minuut verwerken? En waar we het nu over hebben, is dat D66 voorstelt één voordeeltje alle minuut te verwerken. En daarmee iets te dekken. En de rest wel naar de kadernota doorschuiven. Kijk, dat vind ik dus als wethouder financiën niet stabiel beleid. Stabiel beleid is alles integraal afwegen bij de kadernota en bij de begroting.
Volgens mij hebben we alles wel gezegd, want worden we het niet echt eens? Of heb je nog een nieuw element? Meneer Jaarsma.
Nou ja, dit refereert aan de dekking die D66 in de motie heeft opgenomen. En klopt, daar wordt een voorschot genomen op de verwerking van de septembercirculaire. En daar zit ook na verwerking van de directe invloed op diverse bedragen, zit daar best de nodige ruimte in. Ik wijs de wethouder erop dat zij zelf twee stelposten in de begroting heeft opgenomen, namelijk op het vlak van jeugdzorg. Dat gaat om budgetten waarover toekomstige kabinetten nog moeten besluiten. Als zij die niet had opgenomen, hadden wij geen sluitende begroting gehad. En als u zegt,
laat ik u zeggen hoe ontevreden ik ben dat het Rijk zegt, u krijgt niet structureel jeugdgeld, terwijl we allemaal weten hoe hard dat nodig is. Maar u mag dat wel even zo opvangen, want het komt vast in het volgende kabinet goed. Dat is uitspraak van het Rijk. En 95% van de gemeenten doen dat dan maar. Want anders komen we helemaal in de knoop.
Ja, maar dat is geld wat er nog niet is. En het geld van de septembercirculaire is er al wel. Dat is toch een groot verschil.
U maakt geen integrale afweging. Er schommelt meer. Dat doen we op integrale momenten. En u wilt eigenlijk iets van buig dekken met septembercirculaire geld? Prima, dat doen we bij de kadernota.
Duidelijk. Niet helemaal de techniek in, had u beloofd.
Ja, dat lukt niet altijd. Dat ben ik met u
eens. Nee, maar ik wijs u er nog even op dat het dan niet meer te volgen is. Gaat u gang.
Ja, het amendement Nieuwe Kansen. Dan zien we eigenlijk dat we in de afgelopen tijd haast niet gebruik hebben gemaakt van dat budget. Met twee keer 50.000 in de afgelopen twee jaar. Dus daarom hebben we ook echt gezien dat het past om dat naar beneden af te ramen. Ook hier heb ik met dit amendement dezelfde moeite met even een stukje uit de septembercirculaire lostrekken om iets te doen wat er D66 voor staat. Om toch weer een nieuwe kansenbudget van 5,5 ton in stand te houden. Ja, laten we dat nou afwegen of we nieuwe kansenbudget willen bij de kadernota. Want dan maken we integrale afweging. Als u alles overziet, wilt u dan nog steeds €550.000 voor die nieuwe kansenbudget. En tot die tijd hebben we nog steeds een potje voor kleine nieuwe kansen. Twee keer 50.000. Ja.
Meneer Huisma.
Daar hebben we op diverse momenten een zeer integrale afweging over gemaakt, mevrouw Walters. En die hebben meerjaar geraamd opgenomen in de begroting. En bij de begreping van de kadernota hebben we u op gewezen dat uw voorstel in strijd is met de financiële verordening. En dat ik als raadssecretaris op prijs stel dat we verordeningen die we vaststellen ook voor onszelf, dat we die gewoon toepassen. Dat uw redenering geen hout snijdt. En we hebben u dringend verzocht om dit te herstellen. En dan zegt u dan, ja, het is niet integraal afgewogen. Ja, natuurlijk wel. Dat hebben we al lang gedaan in het verleden. U heeft het niet integraal afgewogen.
Nou, wij hebben het bij de kadernota integraal afgewogen. En afgewogen dat het naar beneden kan worden bijgesteld. Dat is integraal afwegen.
Gaat u verder?